en heren, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Mark My Word Show. Mijn naam, zoals altijd, Mark van Versendaal, uw gastheer. En vandaag word ik vergezeld met Paul Buitink, co-owner en managing director van Holland Gold. En uiteraard tevens bekend van als host en als organisator van de Reinvent Money podcast. Paul, welkom.
Hey Mark, leuk om in je show te zijn.
Ja, super tof. Ik heb er even op moeten wachten, maar nu je er dan bent, denk ik van oké, dan gaan we ook gelijk alles beetpakken waar ik jouw brein in kan plukken. Want er is nogal wat voorbijgekomen de afgelopen periode en op dit moment ook gaande. Want volgens mij hebben we weer een record hoge goudprijs, hè?
Yes, die pakken we net weer mee. Het is eigenlijk de afgelopen tijd natuurlijk het verhaal wat we iedere keer terug horen komen. Dus het goud die weer nieuwe records bereikt. En het is net weer gebeurd, ja. Dus het wordt een beetje saai bijna, maar het zegt heel veel.
Is het dan ook gelijk altijd gekkenhuis bij jullie, als dit aan de gang is?
Ja, zeker. Het is vooral volatiliteit is goed voor een handelshuis. Wij kopen en verkopen, dus als een prijs hard omhoog gaat, dan zorgt dat voor extra vraag. Maar ook als een prijs hard zakt, dan zorgt dat voor mensen die denken, nou, ik ga de dip pakken. Dus volatiliteit is in het algemeen goed, maar sowieso een goudprijs die maar blijft stijgen is natuurlijk goed voor het narratief rondom goud, dat het een manier is om jezelf te beschermen. We gaan het uiteraard ook nog over Bitcoin hebben, dus daar geldt een beetje hetzelfde voor. Natuurlijk als je uitzoomt, dan zie je Bitcoin natuurlijk ook door de jaren heen, even los van wat dips, die natuurlijk sterker zijn dan mijn goud, maar zie je het stijgen en dat helpt in je narratief. Bij goud is het zeker natuurlijk zo dat als goud stijgt, dat er dan gewoon echt iets fundamenteel aan de hand is in de wereld. Of het nou onzekerheid is door oorlog of door handelsoorlogen. Dus het is wat dat betreft echt een barometer, de goudprijs. En niet ik hou hem elke dag in de gaten, maar ook centrale bankiers en andere belangrijke actoren in de financiële wereld. Het is een belangrijke indicator.
Mooi, nou we gaan het zeker zo meteen over die onzekerheid hebben. Laten we even quote-unquote onzekerheid hebben, want dat is interessant om jouw visie daarop te verkrijgen. Maar om niet te snel voor iedereen van stapel te lopen, even voor die paar mensen die luisteren en kijken die jou nog niet kennen. Een beetje achtergrondinformatie is altijd wel even leuk. Hoe ziet jouw achtergrondverhaal eruit? Hoe ben jij eigenlijk tot dit stukje geld, reinvent money, goud gekomen?
Ja, dat is inmiddels best wel een lange reis alweer. Maar ik heb ooit bedrijfseconomie gestudeerd aan de Erasmus Universiteit. Gewoon heel degelijk tussen 1998 en 2003. En ik had toen het idee van, nou, ik ga gewoon een standaard een carrière beginnen in de bedrijfswereld, de financiële wereld. Het heeft me gebracht bij banken, bij consultancy en een beetje al het reguliere werk. Alleen 2008, toen de crisis echt in volheid losbarst met het omvallen van Lehman. Het was natuurlijk al daarvoor aan het sluimeren. In 2007 ging er al heel veel mis. Maar in 2008 zal iedereen natuurlijk nog weten dat met het omvallen van Lehman de kredietcrisis echt een feit was. En daarna kregen we nog de eurocrisis. Al die gebeurtenissen hebben mij toen wel twijfels gegeven over wat ik geleerd had. Of het allemaal wel juist was en of ik het wel compleet had begrepen. En het leidde eigenlijk tot een nieuwe zoektocht naar het ontdekken van allerlei theorieën die ik niet had gekregen op de universiteit om te duiden wat er nou precies gebeurd was. En was het nou de crisis zelf als het probleem, of eigenlijk de jaren daarvoor dat er te veel schuld en geldgroei was? En was de crisis eigenlijk gewoon een logisch gevolg van het feit dat die jaren daarvoor niet houdbaar waren? En als je dat dan in het verleden gaat bekijken, in de langere historie, zie je dat dan niet steeds terugkomen. Is niet sprake van een bepaald patroon van bubbelvorming en bubbels die weer klappen. En wat is dan de oorzaak daarvan? En dat leidde uiteindelijk tot het omarmen van ander soorten geld of harder geld. Of in ieder geval vrijheid van geld. Dat je kan kiezen welk geld je gebruikt. En dan hoop ik dat de beste geldsoorten komen bovendrijven. Dus die zoektocht is eigenlijk gestart als gevolg van de kredietcrisis. En we zijn nu inmiddels 17 jaar verder en ik zit nog steeds in die zoektocht. En ik gebruik de podcast ook om mijn eigen kennis te verbreden en te verbeteren. En de kijker en luisteraar daarin mee te nemen. Ik denk wat jij eigenlijk ook probeert, Mark, met jouw eigen show. En het mooie van het internet is natuurlijk dat kan. Dat je al die verschillende soort initiatieven hebt. En dat ook hier, net als geld, de beste podcast overblijven. Dus je moet jezelf ook constant blijven reinventen. Net als geld. En ik zal ook niet stoppen daarmee tot ik bedoel, het zal nooit helemaal 100% duidelijk worden. Het is een puzzel die ook nog eens niet alleen qua vorm verandert, maar ook qua aantal stukjes. En ik blijf daar gewoon in doorgaan. Ik blijf ook in die zin nederig en bescheiden dat ik van mezelf weet dat ik het nog niet helemaal weet. En daardoor kom je denk ik steeds verder. En dat is alleen maar interessant. Houd het leven mooi.
Ja man, nee, volledig mee eens. En ik heb jouw podcast natuurlijk meerdere keren bekeken. beluisterd. Echt een hoop grote namen zijn daarvoor bijgekomen. Echt knallers van shows. Dus voor iedereen die nu kijkt of luistert, direct even aanmelden. Dat even terzijde. Want jouw visie, daar ben ik dan wel nieuwsgierig naar. Je hebt zoveel verschillende visies gehoord van intelligente mensen. Mensen die daar een heel hoop over te zeggen hebben. En als je dan kijkt naar de huidige situatie, het houdt de gemoederen echt bezig. Merk ik ook in mijn community. Mensen stellen constant vragen over, Mark, wat denk jij waar dit naartoe gaat? Hoe onzeker is inderdaad de huidige periode en wat kunnen we de komende tijd verwachten? Heb jij daar nu een uitgesproken mening over, wat jij denkt dat er de komende tijd gaat gebeuren?
Ja, ik denk altijd in scenario's en kansberekeningen. Je weet gewoon niet precies hoe de toekomst eruit gaat zien. Wel kun je natuurlijk bepaalde trends zien die je kunt doortrekken of extrapoleren. Je ziet gewoon dat er in het verleden is er altijd een soort van beweging van hard geld naar weer wat zachter geld, naar wat harder geld, naar wat zachter geld, om het in het financiële te houden. En nu zie je duidelijk een trend richting harder geld, omdat er geopolitieke spanningen zijn. We gaan eigenlijk naar een nieuw soort valutaregime toe waarschijnlijk. De dollar staat een beetje te wankelen. Uiteraard is het nog steeds de meest gebruikte munt wereldwijd. Maar je ziet dat er langzaam maar zeker aan die stoelpoten wordt gezaagd. En dat zie je eigenlijk dus de opkomst en ondergang van wereldrijken en haar valuta. Dat is iets wat je moet volgen eigenlijk, weet je, waar Ray Dalio over praat. En dan op een gegeven moment houdt de pond op te bestaan. Althans, het bestaat nog steeds, maar het is niet meer de wereldreservemunt. Daarvoor had je nog de gulden. Je hebt allemaal van die periodes die je doorgaat. En nu is het de dollar die na Bretton Woods was natuurlijk 1944. Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog werd de dollar echt bestendigd als belangrijkste wereldmunt. Nou ja, dat is alweer 80 jaar geleden. En dat is ook een beetje de gemiddelde levensloop van een wereldreservemunt. Dus we zijn nu in een transitieperiode van een dollar gedomineerde wereld naar een andere wereld. En die andere wereld, dat is even de vraag, er staat nu niet een kandidaat klaar, een andere fiat munt, om dat over te nemen van de dollar. En daar waar het bij pound sterling wat makkelijker te duiden was, want Amerika kwam vrij duidelijk op als de nieuwe grootmacht, en zeker natuurlijk in de jaren 40 na de Tweede Wereldoorlog, by far de grootste economie, grootste leger, de winnaar, natuurlijk samen ook wel met de Sovjet-Unie, maar toch wel de belangrijkste, de winnaar van de Tweede Wereldoorlog. Dus daar, die dominantie ging gepaard ook met financiële dominantie. Nu is China natuurlijk een hele grote macht, alleen die heeft geen intentie. Die begrijpt namelijk ook de nadelen van het voeren van een wereldreservemunt. Dus die lijkt niet voornemens te zijn om de yuan daadwerkelijk ook op nummer 1 te zetten in de wereldhandel. Want een nadeel van het hebben van de wereldreservemunt is dat je munt eigenlijk overgewaardeerd raakt. Omdat er zoveel vraag naar is. Omdat het wordt gebruikt om overschotten in op te slaan. Omdat ermee betaald wordt. En dat betekent dus dat je met een duurdere munt qua exporten wat slechter af kan zijn. En dat kan ook de reden zijn wellicht dat er in Amerika sprake is geweest, met name in het midden van Amerika en een beetje in de armere staten, van een soort van de-industrialisatie. En ook meer behoefte aan iemand als Trump. Dus China wil juist een beetje een goedkopere munt hebben, zodat ze hun export maximaal kunnen stimuleren. Ze houdt haar kapitaalmarkten ook redelijk gesloten. Dus ik verwacht niet dat China die rol gaat pakken. Dus ik zie eerder een soort van multi currency wereld ontstaan. En misschien later dat er alsnog wel weer een duidelijke winnaar overblijft. Maar ik zie eerder dat we naar een soort van stelsel gaan met deglobalisering, minder handel, meer frictie tussen verschillende landen en blokken. En met name dan tussen Westen en Oosten. En daarbij horen wellicht verschillende munten die gebruikt kunnen worden. En ook hebben we natuurlijk nu een andere technologie dan vroeger. Dus je kunt ook wat makkelijker tussen munten wisselen. Dat zien we in het crypto-wereldje natuurlijk heel erg. Jij en jouw volgers zijn daar natuurlijk al heel erg aan gewend. Maar ook bedrijven kunnen vrij makkelijk met allerlei tools verschillende munten aanhouden. Dus ik zie zo'n wereld ontstaan. En dan heb je misschien een wereldwijde asset als goud, of misschien in de toekomst bitcoin, die dan kan fungeren als internationaal spaarmiddel, opbodmiddel, clearingmiddel. Zo zie ik het eigenlijk zich ontwikkelen. Want de euro is ook geen volwaardige concurrent natuurlijk van de dollar. Zo is die wel destijds in zekere zin neergezet. Met name Frankrijk was daar een groot voorstander van. En nu hoor je natuurlijk ook weer die discussies rondom eurobonds. Ja, we hebben gewoon een grote liquide Europese markt nodig, want institutionele partijen hebben daar behoefte aan. Zeker nu Amerika minder te vertrouwen is. Maar ja, ik denk dan niet dat dat een goede ontwikkeling is, omdat ik zelf overtuigd ben van het feit dat we niet een Europese volk zijn en ook geen Europese natie en derhalve ook geen Europese munt eigenlijk moet hebben. Zeker niet in de mate waarin ze het dan voor ogen hebben. Dus ik verwacht gewoon een soort van competitieve wereld waarin diverse munten worden gebruikt. En op zich is dat prima. Weet je, uiteindelijk lijkt me dat een mooi experiment om aan te gaan. En ook om het cirkeltje rond te maken. Is ook behoorlijk in lijn met hoe ik het gesprek begon. Dat ik geloof in verschillende munten die met elkaar concurreren. Ook om de verschillende monetaire machten beschermd te houden.
Mooi man. Ik denk dat vrije marktprincipe van geld is interessant om zo meteen nog even op door te pakken. Omdat we denk ik zo meteen ook nog even over Europa meer de Europese kant op gaan. Om te kijken wat er bij ons nou gebeurt en wat we daar kunnen verwachten. Heb je eigenlijk al een mooi bruggetje gemaakt. Maar ik wil nog heel even terug naar, je noemde ook Ray Dalio. En hij spreekt dan inderdaad over die lange termijn schuldcyclus. En alles wijst erop dat we aan het einde zitten van die lange termijn schuldcyclus. Ik ben even nieuwsgierig in hoeverre hoe jij denkt over het feit dat we misschien dat einde al hebben gehad in 2008 en dat we dan nu een soort van in geleende tijd zitten in inderdaad die transitie. Of gaan we die klap nog meemaken van dat einde van die lange termijn schuldcyclus? Want je zou kunnen zeggen dat we nog steeds zeg maar aan het verder blazen zijn in die balance sheets van die centrale banken. Maar tegelijkertijd lopen de namen die je net zei, China, Amerika, Europa, die lopen misschien niet allemaal tegelijkertijd op datzelfde pad in die lange termijn schuldcyclus. Hoe zie jij dat?
Nee, ik denk dat 2008 uiteindelijk was een soort van generale repetitie. Hè? De echte crash moet nog komen natuurlijk. En door wat je zegt, door nog meer schuld in dat systeem te blazen of tijd te lenen, hebben ze weer wat tijd gekocht. Maar daarmee ook de pijn uiteindelijk uitgesteld. En dan wordt het alleen maar groter van. Hè? Het is een bekende vergelijking natuurlijk met een junkie die eigenlijk moet afkicken, maar besluit toch meer drugs te gaan gebruiken. Ja, dan wordt uiteindelijk het afkicken alleen maar moeilijker en mogelijk zelfs fataal. Hè? Dus, want uiteindelijk, als je te veel schuld hebt, dan moet je of gaan terugbetalen. Nou, als je de schuld gaat terugbetalen, dan dat is politiek gezien erg lastig om te verkopen. Hè? Dan moet je dus een begrotingsoverschot te gaan hebben. Je moet heel veel groei gaan realiseren. Nou, daarvoor heb je of meer mensen nodig of meer productiviteit. Nou ja, demografisch gezien zijn zowel Amerika, Europa, met name Europa, maar ook China, ziet er niet goed uit. We hebben steeds minder mensen straks. Dus je moet met minder mensen meer gaan maken. Dus moet je nog eens extra productief worden. Nou ja, misschien dat AI een bepaalde productiviteitsgroei kan realiseren. Maar ook daar ben ik redelijk sceptisch over. Dus dan heb je nog maar een paar andere alternatieven over. En dat is schulden afschrijven. Dus defaulten. Nou, daar wordt er openlijk over gesproken in Amerika natuurlijk nu. Hè? Dat is het Mar-a-Lago-akkoord, vergelijkbaar met de Plaza-akkoord.
Plaza, ja.
Uit 85. Dat zou betekenen dat Amerika eigenlijk andere partners dwingt om de dollar te devalueren, maar ook in combinatie met het omzetten mogelijkerwijs van Amerikaans staatspapier. Dus dan moeten Europese partijen die Amerikaans staatspapier nou denk onder meer aan pensioenfondsen, banken, die worden dan verplicht. Eigenlijk een beetje zoals we in Griekenland deden bij de schuldherstructurering, dat je bijvoorbeeld een tienjarig stuk papier omruilt in een honderdjarig stuk papier. Of zelfs een perpetual die eeuwig duurt met lagere rentes. Dat is natuurlijk gewoon weer een vorm van fraude of diefstal. Net als 1971 Amerika unilateraal besloot om uit Bretton Woods te stappen en de dollar niet meer inwisselbaar te laten zijn met goud. Ja, datzelfde kan nu ook gebeuren. Dat is een vorm van schuldsanering, schuldherstructurering, default. Dat is een manier om te doen. Maar goed, daar heb je dus allerlei lange termijn repercussies en schade voor het vertrouwen van de uitgever van die schuld. Dus dat zou dan leiden tot schade in de reputatie van Amerika. Nou, die reputatie van Amerika staat nu toch al onder druk door alles wat Trump aan het doen is. Dus Amerika zal zich met die actie verder gaan isoleren en daarmee ook echt het einde gaan inzetten van de dollar als wereldreservemunt. Dus of Amerika daar op termijn beter van wordt, misschien wel. Maar het is een vrij dramatische sanering. Dat zou Europa natuurlijk ook kunnen overwegen in zekere zin. Met Griekenland is het al gebeurd. Met andere schulden kan dat ook gebeuren. Sowieso heel veel schuld staat nog steeds op de balans van de ECB. Daar zou je ook een streep doorheen kunnen trekken. Hè. De ECB kan zelfs een negatief eigen vermogen hebben als ze zou willen. Dus dat is een manier om de schuldquotas te laten dalen van de verschillende Europese landen. Maar ja, dat is ook niet zo goed voor de geloofwaardigheid van de ECB natuurlijk. Een andere manier is, en dat is de afgelopen jaren enigszins gelukt, toen de inflatie hoger was, dat was natuurlijk voor de burger niet prettig, maar de schuldquotas van Italië en Frankrijk zijn daardoor wel wat gedaald. Inmiddels stijgen ze natuurlijk weer als gevolg van hoge tekorten. Maar door wat hoge inflatie te hebben, kun je de schuld meer manageable maken. Want je krijgt dan nominaal steeds meer inkomen, terwijl je schulden min of meer gelijk blijven. Ja, dat is dan goed voor de betaalbaarheid van je schuld. Alleen, niks komt natuurlijk zonder prijs. En de prijs daarvan is hogere inflatie. En dat leidt uiteraard tot problemen bij het volk, opstand, een vlucht richting populistische partijen, die het volk beter aanvoelen en begrijpen, soms daarin overdrijven, maar uiteindelijk de massa beter aanvoelen dan wat de oude middenpartijen doen. Maar het zijn allerlei paden die niet zonder pijn zijn. Om daartussen te laveren is verdomme lastig als politicus of als monetaire autoriteit. Maar er zijn geen makkelijke oplossingen helaas in dit geval. Want het is te ver uit de hand gelopen. En ik zou eigenlijk voorstander zijn van een oplossing die misschien heel veel pijn nu doet, maar uiteindelijk wel zorgt voor een clean sheet, zodat je vanaf een schone bodem weer door kan groeien. En het doormodder scenario wat we nu hebben is eigenlijk het slechtste, want dan wordt iedereen langzaamaan echt arm en kan het continent, als we het dan echt over Europa hebben, gewoon gaan verpauperen op zo'n manier dat het op termijn er echt slecht uitziet. Dan heb ik liever een nexit nu, en daar spreek ik me steeds vaker voor uit, met alle nadelen van dien, maar dat je als Nederland zonder al die ballers door kan en van Nederland echt een nieuwe welvarende staat kan maken, zoals we het vroeger ook gewend waren in de Gouden Eeuw. Een nieuw soort Singapore aan de Noordzee, dat zou mijn voorkeur hebben.
Hey, dat is mooi. Voordat we naar de pijn gaan die Trump nu doelbewust lijkt te creëren met zijn team, hè, Scott Bessent en al de mannen die we daar in die administratie inmiddels kennen. Wat jij zegt is, ik hoor je mooi zeggen wat je zou willen. En daar ga ik helemaal in mee, denk ik. Wat denk je dat er gaat gebeuren in Europa de komende tijd? Als je gewoon even op basis van alle informatie die jij tot nu toe tot je hebt genomen. Wat verwacht je de richting die Europa op gaat?
Politieke unie. Nog meer dan bedoeld, wordt het gewoon een transferunie. En ook omdat je, dat is wel weer voor mij een wake-up moment geweest. Vorige week, als je dan de nieuwe uitkomst ziet van de eurobarometer, dat Nederlanders massaal positief zijn over de Europese Unie. Men heeft ook gewoon niet door wat de nadelige effecten zijn. Hè? Dat wij een netto bijdragen, dat wij via allerlei garanties en via hoge inflatie uiteindelijk gewoon de rekening betalen voor Zuid-Europese schuldenlanden. Dat men ziet die connectie niet. Nee. Dat komt enerzijds door men doet slechte educatie. Dus op school krijg je het verhaal niet goed mee. De grote media pakken het verhaal niet goed op. Ja, er zijn mensen zoals jij en ik die daarover praten. Maar goed, hoeveel mensen kijken? Mijn podcast is aardig populair, maar dan nog, weet je. Het zijn enkele 10.000 mensen die zo'n aflevering kijken. Ja, leuk. Dat is niet genoeg. Nee. Dus uiteindelijk gaan we nog gewoon langzaam maar zeker slapen wandelen in zo'n transferunie in. Tot je op een gegeven moment wel gewoon 10% van je inkomen afstaat aan Brussel. En inflatie gewoon permanent hoog is. Ja, en dan weet je, de nieuwe generatie weet dan niet anders misschien meer. En die voelen zich Europeaan waarschijnlijk. Maar we leven dan in een setting als provincie van een Europese superstaat. Wat uiteindelijk niet goed is voor het volk. En dan als je het zeker gaat vergelijken met hoe het vroeger was. In de jaren 80, 90, met name 90 hadden we gewoon echt mooie jaren in Nederland. Die komen dan niet meer terug.
Wauw man. Heftig. En wat zou jij zeggen voor inderdaad gemiddelde Nederlander? Die zal dit dus voelen door inflatie.
Hoge belasting, hoge inflatie.
Hoge belastingen, juist.
Ja, hoge rente op de staatslening, hoge rente op hypotheken, hoge rente op alles eigenlijk. Het is gewoon op alle economische indicatoren zijn dan niet goed. Kijk, weet je, die hele fallacy ook dat wij als Nederland erop vooruit gaan door in de euro te zitten. Kijk, het wordt vaak door elkaar gehad, de euro en de Europese Unie. Maar van de euro kun je gewoon echt vaststellen dat al die non-euro-EU-landen, Polen, Tsjechië, Noorwegen, Zweden, Denemarken, doen het allemaal hartstikke goed. Dus je hebt geen euro nodig om het goed te doen. Dus laten we dat alsjeblieft allemaal gewoon vergeten. En zelfs het CPB heeft daar ook onderzoek naar gedaan. En Koen Teulings, heeft de voormalige CPB-directeur, heeft ook gewoon gezegd, ja, het maakt eigenlijk helemaal niet uit. Ook laatst toen ik hem nog sprak, off the record, zei hij ook nog van, joh, het maakt uiteindelijk niet uit of je wel of geen euro hebt. Dat doet er uiteindelijk niet toe. Oké, dus maar goed, daar zitten we nu in. En dan kun je zeggen, ja, het gaat heel veel pijn doen om eruit te stappen. Maar dat we aan die euro uiteindelijk dus niks hebben gehad, dat is wel een feit. Maar ik denk zelfs dat het gewoon ons echt veel geld gekost heeft, omdat we voor een verkeerde prijs zijn ingestapt, omdat we nu niet ons eigen monetaire beleid kunnen voeren, waardoor de rente voor ons nu eigenlijk te laag is, zou hoger moeten zijn, waardoor we minder inflatie hebben. Maar dan heb je nog de Europese Unie. Van ja, we moeten echt in de Europese Unie zitten. Er zijn ook nog landen die niet in de Europese Unie zitten, die ook op het continent liggen, die het ook goed doen. Noem een Zwitserland, noem een Noorwegen. Je kunt allerlei dingen wel overnemen van de Europese Unie zonder erin te zitten. En je kan bijvoorbeeld in de Europese Vrijhandelsassociatie zitten, bijvoorbeeld. Hè? Of ja. De Europese Economische Ruimte. Je kunt van allerlei afspraken maken. Maar men is natuurlijk bang dat we net als in Groot-Brittannië, als we eruit stappen, dermate worden aangepakt dat we heel veel pijn gaan lijden. Ja, die kans is aanwezig. Dus ik zou ook echt niet zeggen dat het zonder pijn gaat. En je moet het ook goed voorbereid doen. Maar je moet er wel serieus. Stap 1 zou zijn er serieus over nadenken. En op zijn minst met allerlei alternatieven komen en scenario's. Ga nou gewoon eens doorrekenen. En ik weet, het hangt van allerlei aannames aan elkaar. Maar ga op zijn minst eens een keer wat wijze mensen bij elkaar zetten om de alternatieven naast elkaar te leggen. Zodat we als kiezer straks ook iets hebben om over te besluiten. En nu is het van, ja, we moeten wel doorgaan. Want ja, geopolitieke onzekerheid. En als we eruit stappen, dan zijn we gekke jongetje uit de klas. Dan allemaal van die angstverhalen. Waardoor we gechanteerd zijn en gegijzeld zijn en er nooit uitkomen. Maar we gaan op zijn minst eerst eens eventjes die alternatieven op papier zetten. Hoe kun je eruit gaan? Wat zijn de verschillende scenario's? Alleen doorgaan met de gulden of met een ander land erbij. Of desnoods ook de Bitcoin standaard erbij. Nou, dat moet je niet doen, denk ik. Maar je moet op zijn minst natuurlijk wel vrijheid van transacties en munten toestaan. Zodat er wel initiatieven hier kunnen ontstaan binnen Nederland. Om van Nederland wel een soort van cryptohaven van de wereld te maken. Dat lijkt me sowieso verstandig. Maar ga dan gewoon eens een keer die dingen op een rijtje zetten. En aan dat lange termijn inzicht en die plannings. Behoefte, die plannings, je moet als ondernemer, je bent ook ondernemer volgens mij, Mark. Je weet, als ondernemer plan je toch, je hebt altijd scenario's. Als leverancier A en nokt, heb ik leverancier B. Hè, tenminste, zo zou het moeten gaan. En natuurlijk, soms word je verrast. Hè? Wij worden ook regelmatig verrast. Het is een gekke wereld. Maar op zijn minst, voor je belangrijkste processen, heb je dubbele bezetting, dubbele leveranciers, je wil niet zomaar afhankelijk zijn van één partij of één proces. En dat is nu wel wat er gebeurt in die monetaire constellatie waarin we zitten. En dat is gewoon vreselijk stom.
Hey, in hoeverre denk jij dat die keuze recentelijk voor Wilders, dat toch een grote groep mensen was die hoopte, of misschien diezelfde frustratie die jij nu eigenlijk deelt, ook deelde? Misschien onbewust, hè? Ik bedoel, latente behoeftes, whatever. En dat uiteindelijk, ja, men er toch weer achter komt dat ook al kies je dan voor iemand die dan een totaal andere kleur laat zien, dat het nog steeds eigenlijk niet veel effect heeft. Althans, niet de effecten waar je misschien op hoopt. Of was dat van tevoren al duidelijk dat ook Wilders daarin geen reddende engel zou zijn?
Ja, je weet natuurlijk van tevoren, als gevolg van hoe wij onze parlementaire democratie hebben ingericht, dat je coalities moet vormen en dat je dus niet altijd je hele partijprogramma kan uitvoeren. En als je dat als kiezer niet beseft, dan heb je totaal geen inzicht in hoe het hier in deze democratie werkt. Dus je moet als kiezer niet gaan zitten janken dat de partij waarop je stemt dingen weggeeft. Dat hoort er gewoon
precies,
bij.
Precies, dat is logisch.
Want anders blijf je voor eeuwig in de oppositie, zoals SP of zo, weet je. Dus Wilders wilde graag dingen veranderen, dus pakte dat peluche. Nou is het ook echt wel zijn droomdenk om uiteindelijk aan de macht te zitten. Maar hij moest dingen gaan weggeven. Alleen, ik denk dat mensen wel teleurgesteld zijn, terecht denk ik, de mate waarin hij dingen heeft weggegeven. Eigenlijk al zijn kroonjuwelen heeft hij weggegeven. Er blijft helemaal niks meer over. En natuurlijk recent is het extra duidelijk geworden dat hij zelfs die eurobonds, wat echt al eurobonds waren, die 150 miljard, en dat leent de commissie, wordt doorgeleend aan landen die dat geld nodig hebben. Ja, die moeten dat terugbetalen. Maar als dat niet wordt terugbetaald aan de commissie, dan moet de commissie het uiteindelijk wel gewoon internationale schuldeis betalen. En wat als de commissie te weinig geld heeft, bij wie gaan ze zich melden dan? Nee, dat zijn Mark en Paul en co. Dus dat is gewoon, dat waren gewoon eurobonds. Ik sprak er van de week nog met Martin Visser over, van de Financiële Telegraaf, weet je. Dit is gewoon een woordspelletje. En daar is Wils toch ook gewoon weer mee akkoord gegaan. Waarschijnlijk omdat hij wel blij werd van die extra soepele begrotingsruimte die er komt. Dus hè, die 1,5% die men aan defensie moet gaan besteden de komende jaren per jaar. Ja, dat is natuurlijk wel vervelend voor PVV als dat dan ten koste gaat van de zorg. Maar op het moment dat zij die 1,5% extra ruimte kunnen pakken en het tekort kunnen laten oplopen naar 4,5%, is dat wel welkom voor PVV. Dus ik denk dat waarschijnlijk heeft hij gedaan, nou weet je, die eurobonds, dan gaan we wel zeggen dat het geen eurobonds zijn, maar dan pakken we wel straks die extra ruimte, hoef ik niet te bezuinigen op zorg. Uiteindelijk is het gewoon smerige politiek weer en allemaal korttermijnbelangen. Maar op lange termijn is het niet goed voor het land. Kijk, je moet je echt afvragen of de democratie zoals we die hebben überhaupt wel goede resultaten oplevert op lange termijn. China, hier een hoop tegen te zeggen, maar die zorgen wel voor een bepaalde... Ik weet niet of je recent nog in China bent geweest, maar als je daar bent, joh, zo'n Shenzhen of Guangzhou of al die steden, joh, je weet niet wat je ziet. Dan is Europa echt verpauperd, Amerika zeker ook. Maar goed, ik hou ook van het vrije woord en ik hou van misschien leef ik liever in een soort van verpauperde samenleving, maar kan ik wel gewoon zeggen wat ik wil dan dat ik in een hele schone stad leef, maar ik moet constant op mijn woorden letten. Dus het is uiteindelijk ook, weet je, waar lig je? Maar goed, ik ben een vader van jonge kinderen en dan in die fase van het leven is het ook wel prettig om, en dan hecht je meer waarde aan veiligheid dan wellicht aan vrijheid. Maar goed, ik weet niet precies waar ik op uit wilde komen, maar het komt er in ieder geval op neer dat onze politiek is er gewoon nasty. En je kunt je kiezers niet alles geven wat ze willen. En kiezers moeten dat ook realiseren. Maar we missen wel een lange termijn visie. Dat is denk ik het punt wat ik wil maken. En binnen die lange termijn visie hoort ook gewoon een goede scenario-analyse van wat de voor- en nadelen zijn van zowel de euro als de Europese Unie. En die gewoon hard op tafel leggen, transparant. Laat je Europese partners ook maar weten dat het je menens is, weet je.
Ja, maar dat is inderdaad waar ik ook naartoe wil. Is als je dan inderdaad mensen hebt die wat sterker hun mening uiten. Dat je in ieder geval die verschillende scenario's die jij net hebt benoemd. Hè, eigenlijk deel je een visie. Of in ieder geval een alternatieve visie die Nederland zou kunnen volgen. Om een soort Singapore van Europa te zijn. En vervolgens kiezen we dan met elkaar misschien voor iets of iemand waarvan we denken hij gaat iets meer die kant op. Maar worden die scenario's eigenlijk weinig uitgesproken. En lijkt het alsof niemand er ook zo over denkt. Alsof we gewoon voor altijd inderdaad in die euro vastzitten. Ja. En dat geeft een beetje voor mij persoonlijk gevoel. Ik heb ook twee jonge kinderen. Geeft mij een beetje het gevoel van ja dat een soort van uitzichtloosachtig iets is voor de nabije toekomst. Ja. En,
hoe oud zijn jouw kinderen?
Twee dochtertjes. Je hebt twee zoons volgens mij, hè?
Ja, ja.
Ja, die van mij zijn bijna 6 en bijna 8.
Oké, die van mij is bijna 6 en 1,5. Dus ja, die zit ook volop in die... Je bent heel erg bezig met groei, met toekomst. Maar ik ben echt wel serieus aan het kijken naar andere plekken. Wat je natuurlijk iedereen hoort zeggen. En ik wil er ook weer voor waken dat je daar... Je moet er ook weer niet te veel meegaan. Want het is uiteindelijk hou ik echt wel van Nederland. En ik hou van de Nederlandse humor. Die als ik in het buitenland ben, of je nou in Spanje bent of Zuid-Amerika of China... Weet je, als ik Nederlanders, ik hou er wel van. Gewoon hoe wij zijn, direct, met sarcasme en gewoon ondernemen. En dat mis je echt van het buitenland. Dus als we, het zou super gaaf zijn als we er echt iets moois van kunnen maken hier in Nederland. We hebben wel de juiste mensen, maar zoals het nu gaat, gaat het niet goed.
Hallo dames en heren, hier ben ik heel even met een korte onderbreking van de geweldige aflevering, namelijk om aandacht te vragen voor de Be Unseen Community, de Bitcoin Economics Unseen Community, waarin wij dus wekelijks met elkaar verder de diepte ingaan met betrekking tot het hele financiële systeem en hoe de nieuwe economie, de digitale economie, heel veel waarde op aan het zuigen is uit die meer traditionele economie. Door wekelijks updates te maken, geschreven rapporten, door een Telegram met elkaar te communiceren en door live events met elkaar te organiseren, zorgen wij ervoor dat iedereen onderwezen wordt op het gebied van deze nieuwe economie. Bitcoin Economics Unseen, kijk even op de website be-unseen.nl en daar kun je alles vinden wat je moet vinden om lid te worden. En nu snel terug naar de aflevering. Nee, inderdaad. Nou ja, wij hebben dan de wereld rondgereisd, hè, met ons gezin. Toen ze jong waren, hebben we 3-4 jaar in Zuid-Amerika, Centraal, Noord, is ook Azië geweest, Afrika. En dan krijg je een beetje die energy van best of both worlds. Eigenlijk wat je net beschrijft, hè, de voordelen van China. Die kun je dan ook echt zien en ervaren. En vervolgens als je dan weer te lang bent op zo'n plek, dan mis je weer dat Nederlandse, weet je. Die nuchterheid die wij vroeger hadden. Ik moest laten denken aan dat liedje 15 miljoen mensen. Als je die tekst hoort, dan hoor je ons praten eigenlijk. Nu krijg je Europapa als liedje, weet je wel.
En dan denk ik ook, die Joost Kleinjongen, dit is zo'n slechte, afschuwelijke muziek. Maar ja, dat zei mijn vader waarschijnlijk ook van de muziek die ik luister. Die happy hardcore in de jaren 90 was ook troep natuurlijk. Maar...
Ja, natuurlijk. Ja. Maar goed, kijk dus. Oké, dus laten we even weer terugpivoten. Ik denk dat het duidelijk is wat we jouw visie op Nederland en wat je zegt, de krachten die wij hebben, de ondernemersgeest van Nederlanders, de humor, de directheid, we hebben absolute kwaliteit waarvan je zou zeggen, als je die uitpakt, zijn we misschien wel een topland. En Trump lijkt in ieder geval vanaf alle communicatie die ik volg, en ik volg een hoop, met zijn team en alle interviews die zijn administratie geven, en dat zijn er ook een hoop, zij lijken bewust een bepaalde kant op te lopen op dit moment. Wat is jouw visie daarop? Waarom denk jij dat zij dit doen? Wat is hun lange termijn strategie in deze?
Ja, dat is een lastige, want ik spreek, zoals je ook aangaf, ook in de mail die je me van tevoren stuurde, ik spreek natuurlijk heel veel verschillende soorten mensen en ik krijg daardoor ook allerlei verschillende soorten theorieën in mijn hoofd. Dus soms is het natuurlijk een beetje een rommel. Bijvoorbeeld Kees de Kort, die vindt Trump de redelijkheid zelf. Hè? Dus die spreek ik regelmatig. En die zegt allemaal onderdeel van een plan, lang over nagedacht. En laat je nou niet gek maken, Paul. Alles komt goed. Alles wat hij doet is om lange termijn deals te maken die goed zijn voor het Amerikaanse volk. Maar ik spreek ook heel veel Amerikanen, echt kritische Amerikanen, die wakkere Amerikanen, zoals Catherine Austin Fitz of Gerald Celente, die Trump en Musk gewoon absoluut onderdeel zien van een bepaalde elite die bezig is om een soort van controleagenda uit te voeren. Dus weet je, kijk, uiteindelijk vind ik een aantal dingen, zoals altijd, een aantal dingen zijn goed, een aantal dingen zijn niet goed. Hè, dat hij nokt met die overdreven woke agenda, daar ben ik voor. Hè.
Ja.
Daar ergerde ik me ook aan. En ook die hele groene klimaattransitie, die veel te snel en veel te hard ging. Je kunt je überhaupt afvragen of het nodig is, of dat je niet gewoon adaptatie kunt toepassen. Maar dat je daar als Amerika mee stopt, omdat je ziet dat het uiteindelijk per saldo slecht is voor het volk, vind ik ook logisch. In Europa zijn we nu ook langzaam zeker misschien dat aan het inzien, dat we straks een arm en niet eens zo'n groen continent zijn, omdat wij dingen doen die de rest van de wereld niet doet. En we daar onszelf in de voeten doorschieten. Maar als het gaat om die handelsbeperkingen en al die oorlogstaal die uitslaat, dat die Groenland wil pakken. Ik zag Vance was daar, die vicepresident, met zijn vrouw op bezoek in Groenland. Hij wist niemand voor de camera te krijgen die aangaf dat ze blij waren met zijn komst. En journalisten die rondvroegen, die zeiden, al die mensen willen niet met hem op de foto voor de camera, want ze vinden het vreselijk wat alles wat Amerika aan het doen is. Ik ga binnenkort naar Legoland met mijn zoontjes. Ik hoop dat die niet ook straks wordt geannexeerd door Trump. Dat is ook onderdeel van Denemarken. Maar dat, weet je, hoe die omgaat met allerlei allianties. En ook in Panama, weet je, in Panama gaven ze dan wel een beetje toe aan hem. Want er is wel wat voor te zeggen dat China wel heel veel controle heeft in Panama. Maar hij blijft gewoon doorgaan met het stellen van nieuwe eisen. En ook richting Canada. Dat ik denk van ja, weet je, Trump, is dat nou wel zo handig dat je iedereen tegen je in het harnas jaagt? En ook Oekraïne, hij wilde in één dag vrede. Nou, dat werd toen een maand. En nu merkt hij eigenlijk dat het helemaal niet opschiet. Want Poetin is natuurlijk een droogkloot. Die heeft een lange termijn visie. Die laat zich niet gek maken door alles wat Trump zegt. Dus die gaat gewoon door met wat hij doet. En die wapenstilstand, die komt maar niet van de grond. En Trump ziet er natuurlijk nu redelijk ongeloofwaardig uit als hij het niet voor elkaar krijgt. Dus en ook ten aanzien van de dollar. Hè. Wil Trump nou een zwakke dollar of een sterke dollar? Of, dus ik zie heel veel gek beleid. Maar ik zie ook goede dingen. Het is vooralsnog het is niet zo slecht zoals die wordt afgeschilderd in de mainstream media. En hetzelfde geldt voor Musk. Daar heb ik ook een haat-liefdeverhouding mee. Ik vind enerzijds X heel fijn, want het is mijn belangrijkste communicatiemiddel. En het is best wel een vrij plaats. Maar tegelijkertijd vindt er ook een hoop censuur plaats. Als er dan de Turkse oppositiepartijen worden geblokkeerd op X, denk ik van, ja, je was toch van het vrije woord. Dus de les hier is, zoals alles in het leven, weet je, niks is perfect. En ik denk dat we allemaal, zeker ook als je zelf content maakt, dat je moet proberen de goede en slechte dingen eruit te halen. Dat je niet 100% achter iets moet gaan staan en dat dan als een soort van nieuw geloof moet zien. Want zo is het gewoon niet in het leven. Dus we moeten mensen bekritiseren aan alle kanten op de dingen die slecht gaan. En wat goed gaat, mag ook worden benoemd. Ja, het is wel bizar. We zijn 2 maanden onderweg sinds zijn verkiezing en of sinds zijn benoeming. En het is, zoals Lenin zegt, there are decades where nothing happens and weeks where decades happen, zei Lenin ooit. Nou, dat is nu gaande. We leven in een wervelstorm en het is moeilijk om een noise van signaal te onderscheiden en het op een goede manier allemaal uit te leggen. Maar het is in ieder geval voor Europa zoals we het nu aanpakken, geen fijn tijdsgevricht.
En voor de investeerder, want als je de geluiden hoort die zijn administratie naar buiten duwt, dan lijkt het alsof ze die, die transformatie van Wall Street naar Main Street willen doen. Alsof ze minder geven om de meer hogere klasse in Amerika. En echt voor de algemene persoon in Amerika inderdaad weer de juiste keuze wil maken. Je noemde het al, hè, die reservemunt, die dollar. Dat is niet per se een voordeel voor de gemiddelde persoon in Amerika. Dat is een voordeel voor de elite, voor de bovenkant. Ze roepen nu, korte termijn pijn accepteren we voor de langere termijn oplossingen. Maar wat bedoelen ze precies met de kortere en de langere termijn? Weet je, wanneer verwachten we dan weer dat deze pijn in de financiële markten over is? Ik bedoel, goud profiteert ervan, maar lang niet. De rest gaat over het algemeen
naar beneden. Nee, goud is een van de weinigen die nu profiteert. Ja. Dus kijk, Trump was natuurlijk altijd heel erg bezorgd om Wall Street ook. Hè? Dus hij viert het altijd als de Dow weer een nieuw record bereikt. Nou, dit jaar zijn de Dow en Nasdaq en S&P gaan allemaal door het putje. Althans niet van naar beneden. Met name Nasdaq. Dus dit is absoluut geen feest voor Trump 1.0. Maar de nieuwe Trump die geeft dan vooral om Main Street, zegt hij. Maar ja, al die tarieven die hij erop gooit, dat gaat zich vertalen in fors hogere inflatie. Dan wil hij dat, en zeker als hij ook nog eens de dollar straks zwakker maakt, dan is het goed voor de export. Maar dan wordt de import wordt nog duurder. Dus heb je straks en een zwakkere dollar en tarieven. Ja, dat gaan Amerikanen voelen in de portemonnee. Dus ik hoop dat hij begrijpt dat wat hij probeert te doen per saldo helemaal niet goed is voor Main Street. Dus dan is straks Wall Street boos en Main Street boos. Nou ja, zijn crypto donateurs die zijn ook niet blij natuurlijk, want die hebben 200 miljoen in zijn campagne gedouwd in de hoop dat er een enorme reservefonds zou worden opgezet. En dat gebeurt ook maar niet. Dus iedereen boos. Dus ja, succes Trump. En dan komen straks die midterm verkiezingen eraan en dan verliest hij natuurlijk de Senaat.
Goed wil. Ja, sentiment. Ja, want hij wilde ik kan me wel voorstellen, hij wil die 10 jaar rentes naar beneden hebben. Omdat zij natuurlijk een bedrag, dacht ik, tussen de 7 en de 9 trillion in het Amerikaans dan, moeten ze herfinancieren. En die rentes zijn dan te hoog. Zou het kunnen dat ze dan gewoon op de kortere termijn proberen kapitaalrotatie van de meer agressievere plays naar de staatsobligatiemarkt te krijgen? Om vervolgens daarna dan weer gas te geven nadat het geherfinancierd is? Klinkt dat als een soort logisch scenario, denk jij?
Ja, ik denk dat zij te veel verwachten dat zij de markt op die manier naar hun hand kunnen zetten. Ja. Weet je, het is heel veel schuld is ook in handen van private partijen. Vroeger was het natuurlijk, kon je ook tijdens het Plaza-akkoord, kon je makkelijker met grote partijen schakelen. Maar tegenwoordig is het veel meer verspreid. Ik bedoel, de lange jaarsrente is staat nu op rond 4,2%, zie ik. Ja. We hebben natuurlijk, waar zaten op? Even kijken, 5 of zo hebben we al gehad. Ja, inderdaad, ja. Inderdaad. Dus hij is wat gezakt.
8, 5, ja.
4, ja. Kijk, zou kunnen. Maar ik vind het allemaal heel erg hoog. Het is eigenlijk hoogmoed. Dat je op die manier denkt die hele markt naar je hand te kunnen zetten. Ik bedoel, Amerika is niet meer. Uiteindelijk is het wat zal het zijn? 4% van de wereldbevolking. Die economie is nog steeds substantieel, misschien 20% of zo, maar dat is niet meer die 50% die het was. Dus ik denk dat het eigenlijk een beetje een oude grootmacht is die op haar laatste benen staat en nog denkt dat zij met hard power of soft power de wereld naar hand kunnen zetten. En ik denk dat heel erg gaat tegenvallen met de nodige schade straks voor de Amerikaanse consument en de average Joe.
Duidelijk. Jij noemde eerder in je betoog eigenlijk met betrekking tot het geldsysteem, noemde je al Bretton Woods en die verschuiving toen van de pound sterling naar de dollar. En ook omdat Amerika de winnaar was, intact was en natuurlijk al het goud had in die rotzooiperiode in Europa hebben zij natuurlijk heel veel kunnen leveren in ruil voor goud. Ja. Je hebt sinds de crisis heb je gezien in dat China, landen als China en Rusland enorm veel goud aan het stapelen zijn. Jij bent een gouden expert. In hoeverre zijn deze landen zichzelf aan het voorbereiden inderdaad op die multipolaire wereld door inderdaad heel veel goud in te slaan om vervolgens daarna een misschien quote-unquote machtige positie te hebben in dat nieuwe systeem? Is dat, hoe zie jij dat?
Ja, zo zie ik het inderdaad exact. Kijk, mensen als Jan Nieuwhuis, ik weet niet of die was in je show gehad, dan moet je zeker vragen. Ja. Echt wel, ik denk Nederlandse beste goudexpert. Die ook nog eens onafhankelijk is. Hè? Want ik ben natuurlijk wel een beetje wijf van wc. Want ik verkoop goud. Dus mensen moeten altijd alles wat ik zeg met een korreltje zout nemen. In die zin. Hè? Ik praat wel vanuit integriteit. En ik ben het goud ingegaan omdat ik me zorgen maak. Het is niet zo dat ik me zorgen maak omdat ik in het goud zit. Dus ik vind dat oorzaak-gevolg wel belangrijk om te melden. Maar uiteraard ben ik soms misschien biased. Soms ook onbewust. Hè? En zo'n Jan die kijkt er wat neutraler naar. Maar die zegt dat Gewoon puur kijkend naar de feiten dat in ieder geval in Europa een soort van wordt voorgesorteerd op een goudstandaard, waarbij Europese landen ook af lijken te stemmen hoeveel goud ze moeten hebben. Mm. En landen die relatief veel hebben ten opzichte van BBP, die zijn dan aan het stabiliseren of afbouwen. En Nederland was voorheen, nu hebben ze 612,5 ton, maar we hadden wel 1600 ton. En dus we zijn teruggegaan. Nog steeds zijn we een van de grotere goudlanden, maar zitten we nu een beetje rond die... Ja, we hebben 1000 miljard BBP. We hebben nu zo'n 60 miljard goud, denk ik. Dus we hebben zo'n 6% of zo aan BBP. Nou, dat is dan een beetje de standaard die mensen zouden moeten nastreven. Ja, Duitsland zit ook een beetje in die regio, Italië. Een aantal nieuwe landen in de Europese Unie, die zijn dus aan het bijkopen de laatste jaren. Zoals Polen, Tsjechië, nou, die hebben nog geen euro, maar die zouden wellicht dan ook richting die levels moeten gaan. Maar hetzelfde geldt ook buiten Europa, landen als China. En China heeft nog veel meer dan ze zeggen te hebben, omdat ze heel veel ook op een clandestine wijze het land binnenhalen, zonder dat aan de IMF te rapporteren. Als je gewoon puur naar de exportcijfers kijkt van een Zwitserland bijvoorbeeld, het grootste raffinaderijland in de wereld, zie je dat er gewoon heel veel ook gewoon wordt verscheept naar China, wat niet in de statistieken richting de IMF naar voren komt. Maar wereldwijd zijn landen zich een beetje aan het voorbereiden, lijkt het wel, op een nieuwe goudstandaard, of op zijn minst op een wereld waarin goud weer die hele belangrijke rol gaat spelen. In ieder geval als oppotmiddel, als ultiem spaarmiddel / verrekenmiddel. En dat is interessant om te zien, absoluut.
Ja, en die vergelijking met Bitcoin is natuurlijk vanuit mij ook snel te maken als het gaat om hardere vorm van geld, maar dan een digitale vorm ten opzichte van de analoge goud. Er zijn natuurlijk verschillen, duidelijk. Jij spreekt ook vaak op Bitcoin events. Dus daar heb jij vast ook een mening over. Amerika heeft een executive order geschreven. Ze spreken veel over Bitcoin. Ze lijken het te omarmen. Denk jij dat zij alvast in de toekomst, met een toekomst bezig zijn van die multipolaire wereld, waarin zowel goud als Bitcoin ook een rol gaat spelen? Of is dat nog veel te vroeg om te zeggen?
Ja, daar lijkt het wel op. Ik denk enerzijds is kijk, wat ik net eerder aangaf, je hebt natuurlijk al best veel crypto donaties gehad. Dus ik denk dat Trump enerzijds ook gewoon een soort van belofte moet inlossen en dus allerlei dingen moet doen of laten zien die goed zijn voor crypto, omdat zijn belangrijkste donateurs nou eenmaal uit die branche kwamen. En die mensen hebben natuurlijk een financieel belang erbij dat hun crypto holdings omhoog gaan. Hè? Dus of het nou de Ripple was of Cardano of al die verschillende partijen, ook Solana, alles was betrokken wel bij de verkiezingen via macht en invloed en donaties. Dus die mensen vinden het prettig om rondom Trump en zijn team of zelfs het team geïnfiltreerd te hebben om uiteindelijk meer marktwaarde voor crypto te genereren, waar ze zelf dan financieel van profiteren. Tegelijkertijd zijn heel veel van die mensen ook wel echt crypto ingegaan. Niet alleen vanwege de financiële rendementen, maar juist ook omdat ze geloven, net als ik, dat het goed zou zijn als we wat meer vrijheid zouden hebben op het gebied van betalingen en sparen en geld in het algemeen. Dus een aantal van die mensen, ik spreek ook wel eens van die mensen of die dicht daarbij zitten, die zijn er echt van overtuigd dat het goed is voor de wereld en voor Amerika als er gewoon veel meer vrijheid komt voor crypto-initiatieven en als Amerika daar een leidende rol in zou gaan spelen. En zeker in die multipolaire, multicurrency wereld, met alle technologische opties die we hebben, zou het fijn zijn als je in Amerika daar gewoon voorop loopt. Dus ik zie daar wel echt een stukje authenticiteit, dat mensen dat echt graag willen. Anderzijds zie je er ook wel, zoals een Trump-coin, weet je. Dat vind ik gewoon wanstaltig. En zeker dat hij dat nog af en toe ook pusht op zijn True Social. Dat ik denk van ja, weet je, als ik zelf president zou zijn, zou ik echt afstand nemen van dat soort zaken. Je moet er echt voor het volk zijn en niet voor je eigen portemonnee. Zeker niet als je op die leeftijd bent, weet je. Wat heb je nou nog? Who cares? En misschien is het wel voor hem de manier om zijn partijkas of zijn eigen kas goed te houden, zodat hij door kan blijven gaan met zijn campagnes, et cetera. Maar ik begrijp het gewoon niet zo goed. Het voelt gewoon niet goed. En dat vind ik zonde. Maar dat zijn dan misschien de verkeerde uitwassen. Maar per saldo, ook bij de SEC en zo, is er wel nu meer ruimte voor allerlei soorten initiatieven. En dat zou Amerikaanse economie en de consument ten goede kunnen komen. Maar het zou ook wel zeker leiden tot slechte uitwassen en pump-and-dump schemes en zaken waar de gemiddelde Amerikaanse consument gewoon helemaal niks aan heeft of sterker nog de dupe van wordt. Maar per saldo hoop ik dat het leidt tot meer financiële innovatie en een beter financieel systeem.
Hey, en de wereld in zijn totaliteit, in hoeverre wordt de wereld een betere plek als men weer, ik noem het even, teruggaat naar een niet, hè, dus vanuit een op schuld gebaseerd monetair systeem, meer richting een systeem met hardere vormen van geld eronder? Of echt als, hey, men gelooft in de Bitcoin community natuurlijk dat Bitcoin zeg maar het digitale goud is, waardoor je daar rechtstreeks mee zou kunnen betalen, et cetera. Nou, zover zijn we natuurlijk nog lang niet. Nee. Maar je kunt je voorstellen dat als landen enerzijds het oké vinden, dus dat die concurrentie van geld kan ontstaan en dat een land uitspreekt, hey, we willen weer zo'n percentage aan goud als onderpand hebben onder ons financiële systeem. En daar komt dan, over tijd komt daar dan Bitcoin bij als een digitale vorm van schaarste. Wat denk jij daarvan?
Ja, ik denk dat het per saldo goed is. Kijk, Het is een mythe om te denken dat wij dat geld enkel als soort van commodity op de markt is gekomen. We zijn talloze archeologische en antropologische bewijzen van dat schuld ook heel vaak als geld is gebruikt. En ik ben daar echt wel heel erg diep het konijnenhol ingedoken. En uiteindelijk hebben beide kampen hebben gelijk. Geld is zowel als commodity tot stand gekomen, maar als ook als instrument uitgegeven door een stamhoofd of een overheid of een kerk. Het heeft beide naast elkaar bestaan en het zal denk ik ook altijd beide naast elkaar bestaan. Maar het moet elkaar in evenwicht houden en soms is er meer aandacht voor het een, soms meer voor het ander. Het is eigenlijk een beetje die cyclus die ik eerder beschreef. Je gaat vaak van een samenleving van, als het geld op een gegeven moment hard is, leidt dat tot heel veel welvaart. Economische groei, maar ook weer tot de verleiding bij politici om het te gaan misbruiken, om kiezers meer te gaan geven. En uiteindelijk leidt dat dan tot chaos. En in die chaos is er weer behoefte aan hard geld. En dat zien we nu. En daardoorheen fietst dan Bitcoin, wat diezelfde dynamiek kent, maar tegelijkertijd ook op een nieuw technologisch level speelt. Want Bitcoin is natuurlijk technologisch superieur aan goud, omdat je het plaatsonafhankelijk kunt verplaatsen en gebruiken. En goud is natuurlijk iets wat je in de tijd meeneemt. En Bitcoin kun je gewoon overal gebruiken. Dat kan natuurlijk met goud ook als je het opslaat in een kluis en daar dan tokens op uitgeeft. Maar ik zie wel, of we nou echt naar een standaard gaan, of het nou goudstandaard is of Bitcoin-standaard, dat weet ik niet. Maar ik zie die beide assets wel als manieren in je portefeuille om in ieder geval als particuliers consument om je vermogen te beschermen, zeker in deze tijd. En als wereld, als een soort van manier om het systeem te balanceren. Dus als centrale bankiers en andere partijen dus meer van dat soort zaken gaan aanschaffen, dan is dat een manier om schuldgroei, overmatige schuldgroei misschien af te remmen of een signaal te geven. En jongens, dit gaat de verkeerde kant op. Dus ik hoop eigenlijk dat monetaire beslissers door goud en bitcoin te gebruiken uiteindelijk een beetje worden afgeremd in hun kredietgroei en politici. Kijk, in Duitsland had je die schuldenbrems, hè, dat je dus niet tekorten mocht hebben. En dat zijn natuurlijk ook manieren om geldgroei tegen te gaan. Alleen dat is nu weer van tafel gehaald. Dus je ziet dat menselijke mechanismes om geldgroei te beperken uiteindelijk toch, als er druk ontstaat, begeven. Maar datzelfde geldt natuurlijk voor de goudstandaard in het verleden. Als er echt te veel druk was, of er was oorlog en er moest geld worden bij gedrukt, ja, dan laat men de goudstandaard los. En zo zal men ook een bitcoinstandaard loslaten. Je zag het in El Salvador, daar was sprake van een soort van bitcoinstandaard. Nou, een beetje druk van het IMF en boom, het is van tafel. Dus zolang de mens er is, zal er behoefte zijn aan flexibiliteit. De markten willen flexibiliteit, de mensen willen flexibiliteit. En dat zie je ook terugkomen in het geldsysteem. Maar we kunnen dan in ieder geval harde assets of schaarse assets gebruiken om in te vluchten en om macht herbescherpt te houden.
Nou ja, dat is het. Kijk, als wij maar in ieder geval de mogelijkheid krijgen dat ik mijn goud gewoon fysiek in mijn eigen kluis mag houden. En dat ik mijn bitcoin in eigen beheer mag hebben. En dat ik dat ook gewoon mag uitgeven wanneer ik dat wil, zonder daar dan gelijk weer belasting over te moeten betalen.
Ja.
Dan kan ik mezelf in ieder geval er tegen beschermen. En als de mens dan behoefte heeft aan schuldcreatie om een huis te kopen, hey, fine, weet je wel. Ik bedoel, dat zou een vrije markt wel enigszins mogelijk moeten kunnen maken, toch?
En je ziet inderdaad dat als je te veel wordt bedot en beknot, met dat soort dingen. Dus als de belastingdruk te hoog wordt, of de inflatie wordt te hoog, of de financiële repressie wordt te hoog, dat je bijvoorbeeld je straks met een CBDC je uitgaven niet helemaal meer mag controleren, of je mag beperkt sparen, beperkt bitcoin kopen, beperkt goud kopen, noem maar op. Ja, dan leidt dat op een gegeven moment tot een vertrek van mensen. En de productieve mensen gaan eerst, de ondernemende mensen. En die heb je juist nodig om die economie te laten groeien.
Precies.
Dus ook daar is de bewegingsvrijheid van politici is uiteindelijk in een wereld van verschillende landen die met elkaar concurreren in zekere zin ook beperkt. En daarom ben ik zo'n voorstander van verschillende geldsoorten, verschillende soorten media, podcasts, veel landen, stadstaten, veel. Klein is goed. Als we heel veel verschillende kleine dingen hebben, dan kun je ook switchen. En dat is hoe meer alles gecentraliseerd raakt, hoe minder vrijheidsgraden je hebt. En dat is gewoon niet goed.
Perfect. Nou, dit brengt ons richting het einde van de podcast. Want dan kan jij ook weer door in deze chaos, deze drukte. We willen natuurlijk geen advies geven in de podcast, maar ik wil wel op basis van jouw kennis horen. Misschien kan ik hem anders vragen. Jouw kinderen zijn nog jong, dus je wil voor hun in ieder geval het beste. Ja. Dus hoe zou jij je kinderen adviseren, of hoe zou jij met het vermogen van je kinderen omgaan voor de komende 3 tot 5 jaar? Wat zou jij hun meegeven, hoe zij over geld moeten denken en wat zij met hun geld zouden moeten doen om ervoor te zorgen dat ze 4, 5, 6 jaar van nu niet te veel koopkracht hebben verloren of sterker nog misschien wat koopkracht gewonnen hebben?
Ja, kijk, ik denk dat je kinderen vooral moet. Moet je ze denk ik meegeven dat het goed is om wat te sparen en niet geld uit te geven aan dingen die op lange termijn weinig waarde hebben. En natuurlijk, kinderen willen gewoon speelgoed kopen natuurlijk en dat soort dingen meer. Maar als je ze toch al, en die van mij is nog heel jong, maar als je ze toch al op relatief jonge termijn kunt overtuigen van het feit dat ze bijvoorbeeld zelf iets kunnen gaan doen, kunnen gaan handelen, of dat ze iets kunnen gaan opzetten. Dus ik vind dat mooi, gewoon vrijmarkten en dat ze spulletjes kunnen verkopen. Dus als zij op korte termijn al een handeltje starten, al is het eieren verkopen in de buurt of stroopwafels, en ze, om dat mogelijk te maken, dat ze alvast wat sparen, dat vind ik mooi. Dus om ze nou al te laten investeren in goud en bitcoin en dat soort zaken. Ik zou het eerder voor me zien dat zij al vrij snel een ondernemingje start of zo. En dat ze daar dan geld voor sparen. En dat kan natuurlijk al op vrij jonge leeftijd. Dat lijkt me mooi dat ze dat begrijpen. Want je op die manier kunt natuurlijk het beste je geld aan het werk zetten. De mensen die het meest succesvol zijn geweest, ook financieel gezien, zijn natuurlijk eigenlijk altijd ondernemers geweest.
Ja.
Dus als je een kind al op korte termijn dat kunt laten inzien, dat het soms verstandig kan zijn om bepaalde uitgaven niet te doen. Ook al kopen die vriendjes dat misschien wel, omdat je denkt van, hey, weet je wat, ik spaar het even op en ik koop dan bijvoorbeeld een keer mijn eerste laptop of een bepaalde software tool of een gereedschap om iets te maken. Dat lijkt me mooi om op die manier ze de werking van geld mee te geven. En verder natuurlijk zo min mogelijk op de spaarrekeningen, zoveel mogelijk wel, als ze toch wat geld over hebben voor lange termijn, een beetje goud, misschien een beetje op de beurs. En wat bitcoin, dat lijkt me mooi om ze dat mee te geven.
Ja, mooi. Ik denk dat je mooi beschrijft, die trade-off van het ondernemen is die tijd die je vandaag investeert in plaats van iets leuks doen. Hè, in plaats van recreatie zoeken, ga je het investeren in jezelf of in dingetjes. En wat jij zegt, waar ik nog alleen heel kort op terug wil komen. In hoeverre zou jij inderdaad, als je vandaag zegt, nou, ik geef vandaag mijn centjes niet uit. Ik investeer in mezelf, in mijn gezondheid, in mijn familie, in mijn gezin, in mijn onderneming. En ik hou daarnaast nog wat over. In hoeverre zie jij dan dat het handig is om die zaken in deze huidige periode, in de economie die we de komende 1 tot 2 jaar kunnen verwachten, in hoeverre verwacht jij dat daar dingen gebeuren dat jij zegt van oké, het is handiger om dat op te slaan in inderdaad een S&P-index, in goud of in bitcoin? Of zie jij dat vooral goud straks door blijft rammen, terwijl de S&P misschien wel in een soort van bearmarktachtig gaat komen? Want hij is nu onder die 200-day moving average. En wat is jouw visie daarop?
Nou, ik zie gewoon heel veel geld de komende jaren uit Amerikaanse beurzen stromen. Daar is de afgelopen jaren heel veel geld ingegaan. En ik denk dat er gewoon heel veel geld uitgaat. Dus ik zou Amerika mijden de komende tijd. Als je dan wereldwijd wil beleggen, kun je beter gewoon een MSCI World Index doen. Kijk, goud, maar mijn kinderen zijn mijn kinderen. Dus die hoeven zich geen zorgen te maken over of ze genoeg goud exposure hebben. Want mijn meeste goud exposure zit natuurlijk gewoon in mijn aandelen in dit bedrijf. Dus ik zou het ook leuk vinden als ze misschien wat onderzoek gaan doen over verschillende bedrijven. En dat ze zeggen, joh papa, dat is echt een cool bedrijf. Die maken mooie producten. Nou, koop daar dan voor een paar €100 wat aandelen in. Dat zou ik leuk vinden. Ik zou sowieso euro exposure mijden, omdat ik me zorgen maak over de euro. Practice what you preach. En ook omdat ik het eigenlijk ook bijna voor mezelf onethisch vind om Ik ben ervan overtuigd dat het gewoon geen goede constructie is voor Nederland, die euro. Dus als je dan toch staatsobligaties gaat aanhouden of te veel geld op de bank laat staan, dan doe je eigenlijk gewoon nog steeds mee met dat systeem. Dus dan is het ook een beetje practice what you preach. Ga dat maar uitleggen aan je kinderen als ze op jonge leeftijd zijn. Maar goed, en het leuke is wel, als ze dan euro sparen, doen dan gewoon die muntjes. Hè, cash is king. En met muntjes kun je ook een beetje tellen. En dat vind ik sowieso leuk om je kinderen goed te leren rekenen. Heb je die muntjes, zijn handig. Dus als het digitaal is, dan wordt het toch lastiger. Dus als ze dan toch euro exposure aanhouden, dan gewoon contant geld. Zolang we dat nog kunnen gebruiken, Mark. Duidelijk.
Nou ja, dat ik onderschrijf het en ik ben geïnteresseerd in de strategie die Trump heeft gekozen en wat dat uiteindelijk voor effect gaat hebben. Ben ik heel benieuwd naar. Ik vrees bij Europa een klein beetje voor de alleen maar extra regels en dus die exits van kapitaal. Die denken, hey, ik ben elders beter af dan in Europa. Dus vandaar, ja goed, ik ben inderdaad wat jij zegt van ja, dan moet je naar het buitenland gaan kijken. Ik ben veel met het buitenland al bezig. We gaan ook binnenkort weer naar Portugal rondreizen om te kijken of het dat dan is waar wij willen zijn. Ja. Dus dat is al met al heel boeiend. Wat ik jou nog wil vragen voordat ik je definitief laat gaan. Wat ik interessant vind, wat ik zelf interessant maar ook lastig vind, is zoveel visies van buitenaf. Van verschillende mensen, zowel links als rechts. En die neem ik tot me. En dan probeer ik mijn eigen visie uit te vormen, mijn eigen mening uit te vormen. Ik weet dat veel mensen zich inderdaad laten leiden door wat ze aan de ene kant horen, omdat het in hun confirmation bias past. Yeah, en daardoor gelijk volop daarop ingaan. Yeah. Jij hoort allerlei verschillende meningen. Hoe blijf jij dicht bij jezelf? Hoe voorkom jij dat je te veel gekleurd wordt door een persoon die een extreem standpunt inneemt? Want je zult ze toch moeten interviewen en je wil er toch van leren met een open mind. Hoe voorkom je dat je te veel meegaat in iemands visie?
Ik denk dat er een chronisch tekort is in Nederland en wereldwijd aan podcasts en shows waar je alle geluiden hoort. Dus ik denk dat wij daarin wel met Holland Gold een uitzondering zijn. Dat wij in staat zijn, van begin af aan al, om goede experts uit het hele spectrum te krijgen. Waardoor onze kijkers ook sowieso, en ik persoonlijk, ook gewoon constant wordt gechallenged. Van, klopt mijn narratief nog wel? Of heb ik toch niet verkeerde aannames? En dat is natuurlijk, het is heel, heel makkelijk om alleen maar met, in jouw geval met bitcoins te praten of zo. Of in mijn geval met goldbugs. Super saai. Maar het is wel heel erg makkelijk en verleidelijk. En dan zit je lekker in je goudbubbel of je bitcoinbubbel. En daar blijf je dan voor de rest van je leven in. Ik denk dat het goed is, ook om te voorkomen dat je verliefd wordt op je asset, of om te voorkomen dat je dingen niet ziet, is belangrijk om gewoon constant jezelf scherp te houden met verschillende partijen te praten. En ik denk dat daar meer dat het goed zou zijn voor het medialandschap en voor de educatie in het algemeen, dat meer gaat gebeuren. Dus ik hoop dat jij er ook aan zal bijdragen, Mark. En uiteindelijk, het andere deel van je vraag, hoe voorkom je dat je dan te veel wordt beïnvloed of dat je dicht bij jezelf blijft staan? Dit is hoe ik ben. Ik ben altijd in die zin wel zoekend en niet 100% overtuigd van mezelf. En ik vind het prettig juist om verschillende geluiden te horen. Om dan in de hoop dat je langzaam zeker die puzzel gaat aanleggen voor jezelf. Maar ja, waarschijnlijk ben ik straks, ik ben in goede gezondheid. Nou, ik hoop dat ik 90 word en dat ik dan misschien pas dan kan zeggen. Ja, nu heb ik inmiddels zoveel geleerd dat ik het wel redelijk begrijp. En tot die tijd is het voor mij ook gewoon een zoektocht. En ik probeer zoveel mogelijk materiaal aan te dragen aan mijn kijkers, dat ze zelf goede beslissingen kunnen maken voor zichzelf, voor hun gezin, voor hun investeringen. En dan moet je dus met verschillende mensen blijven praten. En hopelijk wordt mijn eigen visie ook steeds duidelijker. Ik doe nu dit soort gesprekken met jou, maar tot een paar jaar geleden, zeg maar, zei ik eigenlijk altijd nee. En nu vind ik het wel leuk, langzaam zeker, om ook mijn verhaal te vertellen, maar nog steeds voelt dat in zekere zin ongemakkelijk, omdat ik liever zelf de vragen stel en probeer die informatie tot me te krijgen, dan dat ik zelf het verhaal vertel. Maar dat is ook iets waar je doorheen moet lopen. Weet je, uiteindelijk is het ook een proces en moet je daar ook een bepaalde pad vertrouwen in opbouwen. Dat je denkt, nou, nu heb ik een redelijk beeld bij wat er gaat gebeuren en dat ga ik delen. Dus dat is een beetje hoe ik erin sta.
Mooi. Is er iemand geweest in het afgelopen jaar die jouw beeld zo in beweging heeft gebracht, dat je gewoon eventjes moest nadenken van zo, wacht even, wat is dit allemaal? En dat je er echt serieus over na moest gaan denken van, joh, wat moet ik hiermee?
Ja, dat gebeurt regelmatig. Bijvoorbeeld bij Reinvent Money had ik John Mersheimer gesproken. Twee keer nu, maar de eerste keer was het ook een miljoen keer bekeken. Maar die, ja, dat is natuurlijk echt zo'n eminence grise in de geopolitiek. En dat is, dan moet ik wel een paar keer op kou dan, weet je, wat die man me vertelde. Maar ook daar dat ik later denk van, ja, volgens mij was ik het daar ook helemaal niet mee eens. Of dat zou ik nog anders hebben ingestoken. Dus zo kom je iedere keer wel weer, zo is niemand heilig. En zelfs de meest ervaren professor of econoom of iedereen heeft zijn valkuilen. En niemand weet het perfect. En dat is alleen maar goed om je te realiseren.
Helemaal mee eens. All right. Oké, waar kunnen mensen je vinden na aanleiding van deze podcast, als ze dat willen?
Nou ja, op hollandgold.nl als je meer wil weten over ons bedrijf en als je wat edelmetaal wil kopen, verkopen of opslaan. Dat kan ook gewoon met spaarprogramma's of met hele munt of baren. Alles is mogelijk bij ons. En daar heb je ook onze podcast. Dat kun je ook op YouTube vinden, de Holland Gold podcast. Iedere week minimaal één uitzending, soms twee, maar meestal één. Die ik dan doe of mijn collega Jaël. En op reinvent.money. Vind je mijn Engelstalige uitzendingen. Dat is meer random. Dat probeer ik eigenlijk wat standaard iedere week te doen. Maar dat is maar net even of ik er tijd voor heb. Dat is meer een beetje een soort van sluitpost. Als ik tijd heb, dan plan ik daarin in. Maar dat vind ik wel heel leuk. Dat is een soort van hobbyproject. En dat zijn eigenlijk de belangrijkste kanalen. En op X kun je me natuurlijk volgen. Ik ben redelijk actief op X. Dat is eigenlijk het enige sociale media kanaal wat ik echt gebruik. Insta en TikTok, al dat soort dingen. Daar heb ik echt geen zin in. Maar dat mijn marketing manager had van, ja Paul, daar moet je meer mee doen. Ik zeg, ja. Gast, ik
pas
ik
niet.
Wil nog een leven leiden, man.
Ja. All right. Oké, dames en heren. Ik ga dit allemaal linken in de show notes. Dus je kan er gelijk kijken of op klikken nu op dit moment als je kijkt of luistert. En dan wil ik in dit geval alleen nog Paul bedanken voor je tijd en energie. En dan heel veel succes en sterkte de komende tijd weer.
Ja, dankjewel Mark voor de uitnodiging en heel veel succes met alles wat je doet.
Thanks man, graag gedaan. Hoi hoi. Dames en heren, hier ben ik nog even voordat je afschakelt en op YouTube uitzet of Spotify wegklikt of naar de nieuwe aflevering gaat. Als je genoten hebt van de aflevering, zou je dan zo vriendelijk willen zijn even te liken en of te abonneren op ons kanaal. Dat gaat ons absoluut helpen om alsmaar meer leukere gasten uit te kunnen blijven nodigen voor de show en meer impact te maken in Nederland om die belangrijke boodschap over te brengen van die wealth transfer die gaande is van het meer traditionele systeem naar het nieuwe digitale ecosysteem wat wij geloven dat rondom Bitcoin gaat worden gebouwd. Bitcoin Economics Unseen, dat is tevens ook onze community die wij hebben opgericht, waarin wij mensen onderwijzen, niet alleen over Bitcoin, maar over het volledige huidige financiële systeem en waar dus de kansen liggen tijdens die transformatie die op dit moment duidelijk gaande is. Mocht je hierdoor getriggerd worden of geactiveerd worden, kijk dan even op onze website b-unseen.nl, dus dat is B-E minnetje en dan unseen.nl en kijk even op de website hoe je lid kunt worden van onze geweldig snel groeiende Be Unseen community waarin wij deze wealth transfers met elkaar doornemen en dus ook onderwijs in hoe je dit zorgvuldig, veilig, duurzaam en succesvol kunt doen. Nou, nu laat je echt met rust en hopelijk zien we elkaar weer bij de volgende aflevering.